Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij het 13e vers van Psalm 21. Verhoog, o Heere, uw naam en kracht. Zo zal ons vrolijk zingen, door lucht en wolken dringen. Zo wordt uw heerschappij en macht, door ons nog eeuwenlang. Geloof met psalmgezangen, 13e van 21. Luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit Psalm 116. En daarna doen we belijdenis des geloofs met de 12 artikelen en zingen het 5e vers van Psalm 25. Loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heeren paan. Hun die zijn verbond en woorden als een schat en gade slaan. Wil mij uw naam ter eer al mijn heuveldaan vergeven. Ik heb tegen u, o Heer, zware menigmaal misdreven. Het 5e vers van Psalm 25 na het lezen van Psalm 116 in de 12 artikelen.
Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen. Want hij neigt zijn oor tot mij, die zal ik hem in mijn dagen aanroepen. De banden des doods hadden mij omvangen. De angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Maar ik riep de naam des Heren aan, zeggende: Och Heere, bevrijd mijn ziel. De Heere is genadig en rechtvaardig. En onze God is ontfermende. De Heere bewaart de eenvoudigen. Ik was uitgeteerd. Doch hij heeft mij verlost. Mijn ziel, keer weder tot uw rust, want de Heere heeft aan u wel gedaan. Want gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heeren in de landen der levenden. Ik heb geloofd, daarom sprak ik. Ik ben zeer bedrukt geweest. Ik zeide in mijn haasten, alle mensen zijn leugenaars. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heeren aanroepen. Mijn geloften zal ik de Heere betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Kostelijk is in de ogen des Heeren de dood zijner gunstgenoten. Och Heere, zekerlijk, ik ben uw knecht. Ik ben uw knecht, een zoon uw dienstmaagd. Gij hebt mijn banden losgemaakt. Ik zal u offeren een offerande van dankzegging en de naam des Heeren aanroepen. Ik zal mijn geloften de Heere betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al zijn volk. In de voorhoven van het huis des Heeren, in het midden van u, o Jeruzalem. Halleluja. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
gaat vanmiddag over de naam des Heren. Daar moet het natuurlijk altijd over gaan in de prediking. Maar misschien is het u opgevallen toen we Psalm 116 lazen, hoe vaak die naam des Heren dan naar voren komt. En wel uit zondag 11. Waarom wordt de Zoon Gods Jezus, dat is zaligmaker genoemd? Omdat Hij ons zalig maakt van al onze zonden verlost. Daar benevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen en bij zichzelf of ergens elders zoeken. Nee, zij. Maar zij verloochenen met de daad de enige zaligmaker Jezus. Ofschoon zij met de mond in hem roemen. Want van twee en één, of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn. Of die deze zaligmaker met een waar geloof aannemen moeten alles in hem hebben dat tot een zaligheid van nood is. Tot zover. We willen nogmaals zuster Kooijman van Oud-Heusden opdragen, want het gaat echt met haar achteruit. Zoeken we het aangezicht van de Heere gemeenschappelijk gebed. Ach Heere, zo naderen we voor uw heilig aangezicht. Om met eerbied de naam des Heren op onze lippen te nemen. Geef toch dat wij enigszins de rijkdom van deze naam des Heren mogen prediken. Dat kunnen wij niet, dat weet u. Wij kunnen uw naam niet verhogen. Maar wilt u ons ertoe verwaardigen? Wilt u ons uw Heilige Geest schenken? Opdat we enigszins toch die naam mogen prediken. Die onder de hemel gegeven is door de welke wij moeten zalig worden. En dat er een zondaar in ons midden is. Die het mag beleven. Die de naam des Heren zal aanroepen. Die zal zalig worden. Zoals de dichter van Psalm 116 dat mocht doen toen de banden des doods hem hadden omvangen. En de angsten der hel hem hadden getroffen. Benauwdheid en droefenis. Maar ik riep de naam des Heren aan. Zeggende, och Heere, bevrijd mijn ziel. En dat die naam des Heren voor hem een toevlucht mocht worden. In de openbaring van de inhoud van die naam, de Heere is genadig en rechtvaardig en onze God is ontfermende. Ja Heere, dan zal het toch ook waar worden. Wat diezelfde dichter ook zegt, ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heren aanroepen. Ik zal u offeren een offerande van dankzegging en de naam des Heren aanroepen. U bent het zo eeuwig waard. En dat zal ook gebeuren wanneer voor uw volk straks de eeuwige heerlijkheid aanbreekt. Wanneer de poorten van de hemel open zullen gaan, dat die naam dan eeuwig groot gemaakt zal worden. Wij bidden en smeken van u, of gij ons iets wil laten zien van die heerlijke naam. Zoals u eens zich openbaarde aan Mozes in de brandende braambos. En toen hij vroeg, wie is het die mij zendt? Wat zal ik zeggen? En dat u toen kwam met die naam. En Heere, wij smeken u, geef toch, dat die naam dichtbij komt. als arme verloren zondaren. Ik ben de deur. Ik ben de weg. Ik ben de goede herder. Ik ben de ware wijnstok. Ligt alles in die naam verklaard, o Heere. Wij bidden u, geef toch dat die naam kracht mag doen in ons aller leven. Wij bidden u dat in het bijzonder voor onze zuster, die misschien sterven gaat, het is in uw hand. Maar wij geloven, Heere, dat het voor haar toch een sterven zal worden in u, de Heere. Wij bidden u of gij ook daartoe de kinderen wilt sterken en ondersteunen als ze om haar heen staan. Wij bidden u of daar een getuigenis van uit mag gaan, al kan ze dan misschien niet meer praten, maar dat uw naam erin verheerlijkt mag worden. Gedenk ons zo allen tezamen, ook in de verbanden die we met haar ook hebben. Ook wanneer bij onszelf weer andere herinneringen bovenkomen. Zoals de rouwdragenden dat altijd in het bijzonder gevoelen. Wanneer iemand voor de poorten van de eeuwigheid zich bevindt. Omdat zij ook een geliefde hebben zien heen gaan. Zij weten wat dan gevoeld wordt. En wij bidden u of gij hen ook wil vertroosten. Of gij hem wilt sterken. O Heere, ontfermt u zich over onze gemeente. Wilt gij uw Heilige Geest uitstorten in het midden van de gemeente. Zoals u dat beloofd hebt. Bij het teken en zegel van het genadeverbond. Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Heere, zou u het in ons midden willen doen. Op uw nakomelingen. O, we smeken van u of gij daartoe ook al het werk in uw koninkrijk wil zegenen. Nu wij ook het catechisatieseizoen hopen af te sluiten. Wilt gij dan ook dat onderwijs zegenen aan de harten van onze jonge mensen. En houd ze vast. En bewaar ze toch voor de zonde. Heere, wees met onze gezinnen. Wees met ons allen. Bescherm ons in deze wereld die brandt. Een wereld die op een dorp lijkt. Waar alles zo dichtbij komt. Ondanks dat het op verre afstand gebeurt. Maar ons allen zo raakt. Als het gaat om de aanslag in Zweden. Als het gaat om de hongersnood in Oost-Afrika. Als het gaat om het oorlogsgeweld in Syrië. En alle andere dingen die er gebeuren in deze wereld. Kom zo dichtbij. Ook door de moderne communicatiemiddelen. En het brengt ons in beweging. En het geeft ons spreekstof. Maar geeft dat het ook gebedstof mag geven. Breng ons met deze dingen toch op de knieën. U hebt ons gewaarschuwd, Heere Jezus, dat deze dingen zullen gebeuren. En u hebt het gezegd, en nog is het einde niet. En u roept het uw kerk toe, die volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Heere, geef ons dat ware geloof, dat zeker zal volharden, omdat het vast ligt in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid, verankerd in uw voorbeden, Heere Jezus. Heere, wij bidden u of gij dan ook uw kerk wil gedenken over het rond van deze aarde, daar waar ze vervolgd en verdrukt wordt. Bemoedig ze, sterk ze, vertroost ze. Breid uw koninkrijk nog uit, in het bijzonder onder de Joden. Daar liggen toch nog openstaande beloften. En we leggen ze u voor. En we smeken u of gij die toch genadig wil vervullen in deze tijd. Het gaat naar een climax toe, Heere. Geef dat te geloven. Geef er werkzaamheden mee. Wij bidden u ook in het bijzonder voor het zendingswerk en het evangelisatiewerk ook in Gent. Ook als onze jonge mensen aanstaande zaterdag folders verspreiden. O, wij bidden u, breng er nog naar de post. En zegen onze broeder in zijn arbeid. Heren, wij bidden u of gij ook wil gedenken aan onze overheid. Nu ze bezig zijn met de kabinetsformatie, wil ze wijsheid geven. Ontfermt u zich over ons land en volk. Uw dag wordt ontheiligd, ook vandaag weer in Rotterdam. Als we denken aan de marathon die vandaag weer georganiseerd is in Rotterdam, waar duizenden mensen zich vergapen aan sporthelden, laten we niet boven staan, o Heere. En vergeef toch de zonde van land en volk en bekeer ons toch tot u de Heere. En verootmoedig uw kerk die zo verdeeld en verscheurd is. En laat er toch een getuigenis mogen uitgaan van uw kerk. Daarom blaas toch in onze dode beenderen, Heere, en kom met uw geest. En geef een opwekking. Denk aan uw gane getrouwe dienstknechten. Doe ze gehoorzaam zijn aan u en uw woord. Doe ze volharden in de waarheid. Bewaak ze. Sterk ze. Ondersteun ze. O Heere, ontfermt u zich over ons en help ons ook bij het preken en bij het luisteren. Doe niet naar onze ongerechtigheden. Maar zie ons aan in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. En dan zingen wij Psalm 116, vers 1, 2, 3, 4 en 5. En de Heere zegene u en uw gaven. Psalm 116, vers 1, 2, 3, 4 en 5. zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 72, vers 11. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spa. De wereld hoort en volgt mijn zangen met amen, amen na. Het 11e vers van Psalm 72 na het amen van de prediking. Ik begin met het voorlezen van tekst die ik ook gebruik voor deze catechismespreek, namelijk Spreuken 18 vers 10. En daar lezen wij: de naam des Heren is een sterke toren. De rechtvaardige zal daarheen lopen en in een hoog vertrek gesteld worden. Spreuken 18 vers 10. En we schrijven boven de prediking: de naam Jezus, de enige toevlucht voor arme zondaren. En dan staan we stil bij twee gedachten: de betekenis van die naam en het gebruik maken van die naam. Dus wij willen luisteren met de hulp des Heren naar de naam Jezus, de enige toevlucht voor arme zondaren. En we luisteren dan naar de betekenis van die naam en het gebruik maken van die naam. De betekenis van die naam. Het ware geloof, gemeente, richt zich op de drie-enige God. Het ware geloof richt zich op de Vader, op de Zoon en op de Heilige Geest. En de afgelopen keren hebben wij met elkaar gehandeld over het geloof in God de Vader, zondag 9 en zondag 10. En nu is aan de beurt het geloof in de Zoon van God. Ursinus die schrijft in zijn catechismus over God de Zoon en over de verlossing der gelovige zondaren uit hun ellende. Daar gaan dus de komende zondagen over, gemeente. En dan ook weer teruggrijpend op zondag 5 en 6... waar het ging over de openbaring van de middelaar. Het woord openbaren betekent bekendmaken. Bekendmaken in een vastgelopen toestand, waarin de zondaar heeft gezien dat naar Gods rechtvaardig oordeel de schuld van de zonde betaald moet worden, en dat er een middelaar moet komen. De eigenschappen van de middelaar, dat weet u. Een rechtvaardig en een waarachtig mens en een waarachtig God. Maar die middelaar, die moet ons bekend gemaakt worden. En daarom heeft hij een naam. Die middelaar, die gaat niet zo de prediking als de middelaar. Punt, meer niet. Maar als de middelaar bij wie de vraag gesteld kan worden: wie is deze middelaar? En dat is reeds in zondag 6 ook verteld. Namelijk onze Heer Jezus Christus. En dat wordt verder nu ontvouwd in zondag 11. Met allereerst dat hij namen heeft, en in de tweede plaats dat hij ambten heeft. Het gaat dus over de persoon van de Zoon van God, de middelaar. Namen, daar gaan we ons nu op concentreren. En dan in het bijzonder de naam Jezus. Jezus is de vergriekste vorm van een Hebreeuwse naam. Namelijk de Hebreeuwse naam Yeshua. Yeshua is weer een verkorting van Jehoshua. En dan hoor je in Jehoshua de naam Jehovah. Of Yahweh. Dat is de naam des Heren met hoofdletters. Dus in die naam Jezus ligt de naam Heere verborgen. En het wordt dan verlengd met een werkwoord. En dat werkwoord, dat betekent redden, helpen, hulp verschaffen, heil verschaffen. Dus heel kort gezegd, die naam Jezus betekent de Heere red. Psalm 116. Die naam die is bekendgemaakt door de engel des Heeren. Vanuit de stille raad des vredes heeft God besloten om zijn zoon die naam te geven. De naam Jezus. En heeft hij die naam bekendgemaakt door middel van de engel, Gabriël, bij zijn geboorteaankondiging in het stadje Nazareth bij Maria en vervolgens later aan Jozef. Zodat die twee bij elkaar kwamen met de naam Jezus, onafhankelijk van elkaar. Hoorden ze deze heerlijke, voortreffelijke, kostelijke, veelbetekenende naam. Die voor Gods kinderen van bijzondere betekenis zal zijn. De naam Heere werd immers geopenbaard toen God Mozes riep in de woestijn om de verlosser te zijn. Van dat zuchtende volk onder het juk van Farao. En toen heeft God gezegd, ik ben die ik ben. En dat betekent de grote aanwezige die dichtbij is. De grote werkelijkheid. Nee, God die is niet een God die op afstand blijft. Maar God is een God die heel nabij komt. In de openbaring van het vlees. Van ons vlees. Van onze menselijke natuur. En dan met een hele gewone naam. Zoals vele jongetjes toentertijd Jezus heten. En toch zo zorgvuldig uitgekozen. Dat zou de naam zijn waarin God verheerlijkt zou worden. Als die God die redt, de Heere redt, betekent dat. En reeds in het Oude Testament waren er twee figuren die deze naam droegen. Namelijk Jozua, de leidsman van het volk Israël, die Mozes opvolgde. Met deze veelbetekenende naam Jozua, om daarmee het volk laten voelen, nee, Mozes zal je niet redden. De wet zal je niet redden. Nee, de wet zal je niet in Kanaan kunnen brengen. Maar Jozua. En niet Jozua natuurlijk als persoon, maar in de naam de Heere zal u door die doodsjordaan brengen in het land Kanaan. En de tweede oudtestamentische figuur, dat is Jozua de hoge priester. Na de ballingschap kreeg hij de leiding met Zerubabel om dat almachtige volk te leiden naar het beloofde land uit de gevangenschap. Uit de Babylonische gevangenschap, om daarin ook weer te laten zien, de Heere redt. De Heere verlost. En daarom moet in die naam, gemeente, eigenlijk direct in het kort, het evangelie verkondigd worden. Wat is het evangelie dat verkondigd wordt in deze wereld? Jezus. Eén naam, maar met een geweldige zaak. De Heere redt. Dat is het evangelie dat verkondigd wordt in deze wereld. En tegelijkertijd zal hij ook het schild zijn voor die geredde zondaar. Wanneer zij eenmaal uit die poel van ongerechtigheid verlost worden en verder moeten in dat jammerdal. Wie is dan je schild en je wapen? Jezus. Wiens naam staat er op de banier die hij draagt boven 10.000?
Jezus. En wie is die angstdrager die tegelijkertijd profeet, priester en koning is? Jezus. En wat doet hij dan? Redden. Dat doet hij. Moet u gered worden? Daarom is aan zijn naam ook gerelateerd die andere kostelijke namen, zoals de naam Soter. Verlosser. Dat woord, dat klinkt ook door in de naamgeving richting Maria, richting Jozef, want hij zal zijn volk zalig maken. En dan komt daar dat Griekse werkwoord soterio naar voren, zalig maken, soter, verlosser. En die andere naam die eraan gerelateerd is, dat is de naam Heiland. En er zijn wel die zeggen, ja, de naam Heiland kun je slechts reserveren voor de wonderen van de genezing die de Heer Jezus tijdens zijn rondwandeling heeft gedaan. Maar dat is een beperking, geliefden. Want juist die genezingen tijdens zijn rondwandeling op aarde zijn typen van de verlossing die hij teweeg brengt. Er is geen onmogelijkheid voor deze persoon verklaard in zijn naam Jezus. En daarom, de naam Heiland is meer dan alleen maar een heling van een ziekte. Ook in die naam ligt het verlossingswerk van de persoon verklaard. En daarom, gemeente, de betekenis van deze naam, Jezus. Naar oudtestamentische profetie is dat vooral toegespitst op de verlossing van de zonde en de dood. Zowel aan het heden als in de toekomst. Ook wanneer Gods kinderen aanvankelijk verlost worden en telkens weer opnieuw verlost moeten worden en uiteindelijk volkomen verlost zullen worden, als zij daar voor de doodsjordaan staan en leren leunen en steunen op die naam Jezus. Het is een kostelijke naam, gemeente, want in die naam ligt ook de zekerheid verankerd dat dat volk zalig zal worden. Er staat immers in Gods heilig woord, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Daar heb je de zekerheid. Dat is maar niet een misschientje. Dat zal zeker gebeuren. En hij is ook een unieke zaligmaker. Dat blijkt ook heel duidelijk uit zondag 30. Een unieke zaligmaker. En dat lezen wij ook in Jesaja 43 vers 11. Daar staat, ik ben de Heere. En er is geen heiland behalve mij. Het is ook een woord, het is ook een naam waarin het unieke van de Zoon naar voren komt. In het bijzondere het unieke van zijn werk in onderscheid van de Vader en in onderscheid van de Geest. De Vader zou je kunnen aanduiden als de bron der zaligheid, die de zaligheid heeft uitgedacht. En de Heilige Geest is de toepasser van de zaligheid, die de zaligheid uitdeelt. Maar die zaligheid moet er wel komen. Die zaligheid moet er wel zijn. Die zaligheid moet wel voorhanden zijn. En daarom dat unieke van Jezus, die immers de zaligheid verworven heeft door zijn arbeid op aarde. Zijn zware arbeid, zijn lijdensarbeid. En daarom het unieke van het werk van de Zoon van God komt ook in deze naam naar voren. Hij is immers de enige die dat rantsoen, die losprijs heeft verworven, waarmee betaald kan worden, de schuld der zonde uit Gods boek gedaan kan worden. Hij is de verdienende oorzaak, dat is de Vader niet, dat is de Geest niet, dat is Jezus. En in die naam ligt ook verklaard dat hij een volkomen zaligmaker is. En juist ook vanuit vraag en antwoord 30, waar onze catechismus het unieke van deze zaligmaker benadrukt. Als hij vraagt, geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen of bij zichzelf of elders zoeken. En dat onze catechismus dan duidelijk alles afsnijdt. Nee, zij, maar zij verloochenen met der daad de enige zaligmaker Jezus, of schoon zij met de mond in hem roemen. Verloochenen zij hem met de daad. Want van 2 en 1, of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, daar heb je dat woord volkomen zaligmaker. Of die deze zaligmaker met een waar geloof aannemen moeten, alles in hem hebben die tot een zaligheid van noden is. Hij is een volkomen zaligmaker. Dat ligt in die naam verklaard. Het is de eer van die zaligmaker. Misschien denkt u van, vraag en antwoord 30 heeft natuurlijk te maken met de heilige verering van de Rooms-Katholieke Kerk. Dat zij ook nog wel enige zaligheid zien in de voorbeden van Maria bijvoorbeeld. En dat ze ook nog wel kunnen steunen op de heilige goede werken van een Petrus of van een Johannes bijvoorbeeld. Ja, nou daar hebt u gelijk in. Maar kijk uit. Dat is misschien wel makkelijk te onderscheiden. Of dat u zegt van ja, die andere ketters die alleen maar Jezus zien als een goed voorbeeld. En dat je hem na kunt doen. En dat je net als Jezus moet doen. Wat je tegenwoordig trouwens ook veel aantreft in de huidige prediking. In de breedte van de gereformeerde gezind. Dat je de vraag hoort van, hoe moet ik mij gedragen in de praktijk van het dagelijkse leven? Hoe kan Jezus voor mij een voorbeeld zijn? Is dat dan geen Bijbelse notie, dominee? Jazeker. Maar als het daartoe beperkt blijft, dat dat de positie is van de Zoon van God, dan maak je je schuldig aan de verloochening van Jezus. En Gods kinderen moeten oppassen dat zij niet hun grond voortdurend weer zoeken in allerlei gemoedsgestalten. Want dan ga je ook met de daad hem verloochenen. Ik denk ook aan de remonstrant. Ook zo'n gevaarlijke prediking. Alleen een dominee zegt dat Jezus nu alles gedaan heeft. Dat Jezus nu alles verworven heeft. En oproept en zegt, kom, neem Jezus aan. Alsof dat de laatste daad is die verricht moet worden om deel te hebben aan Jezus. Herkenbaar toch? Dat is het verloochenen van een volkomen zaligmaker. Want hij is niet alleen een middelaar die de zaligheid heeft verworven, maar hij past dat ook toe. Als er één is die weet in welk ontzaglijke doodstaat een mens terechtgekomen is en wegzinkt in zijn diepe verlorenheid en verlost moet worden van het hoogste kwaad, dan is het Jezus wel. En daarom draagt hij die naam als een volkomen zaligmaker. Hooglied 1 vers 3 zegt: uw naam is olie die uitgestort wordt. Dat is de roeping van al Gods knechten. Dat die naam gaat vloeien. En dat de Heer de lippen van zijn knechten aanraakt. En ook van Gods kinderen. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Gelijk een bron zich uitstort op de velden. Als die naam openbreekt, zodat een arm en een verloren zondaar daar moed uit schept, dat er één onder de hemel gegeven is door de welke wij niet alleen moeten zalig worden, maar ook kunnen zalig worden. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, het gebruik maken van die naam. Want ik zei immers dat het hier in onze catechismus gaat om de verdere uitwerking van zondag 7. In zondag 7 is immers ook gevraagd wat de inhoud is van het geloof. En toen heeft zondag 7 beleden dat dat het heilige evangelie is. De blijde boodschap voor een arm en een verloren zondaar, nadat de wet gepredikt is in haar veroordelende kracht, wordt het evangelie verkondigd in de naam Jezus. En dan komen we bij onze tekst. Spreukendichter heeft het begrepen als hij zegt: de naam des Heren is een sterke toren. De rechtvaardige zal daarheen lopen en in een hoog vertrek gesteld worden. Onze kanttekeningen zeggen dan vervolgens bij de naam des Heren: dat is de Heere zelf. Wel verstaande voor hen die hem recht kennen en aanroepen. En als er dan staat een sterke toren, dan zeggen onze kanttekeningen: waarin degenen die door enige nood benauwd zijn, niet alleen beschermd, maar ook vrij van alle gevaar des schade gesteld worden. Een sterke toren. De naam Jezus zal dan ook aan mijn ziel geopenbaard en verklaard moeten worden. Door het werk van de Heilige Geest willen we daadwerkelijk dat zien, dat hij een sterke toren is. Anders dan zal die naam Jezus voor mij een snel voorbijgaande gedachte zijn. Of een naam die ik op catechisatieles geleerd heb en waarvan ik best wel makkelijk kan vertellen wat de betekenis ervan is. Dat merk ik altijd als ik aan de catechisanten deze vraag opgeef. Vraag en antwoord 29, dat is makkelijk. Wat betekent de naam Jezus? Dat is niet zo moeilijk, dominee. Dat heb je zo geleerd onder de kapstok. Omdat hij ons zalig maakt van al onze zonden verlost, daar benevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Zijn naam betekent zalig maken. Maar je voelt natuurlijk wel Dat er meer moet zijn. Dat je zegt met de spreukendichter: hij is een sterke toren. En de rechtvaardige zal daarheen lopen en in een hoog vertrek gesteld worden. Voor de oosterling was dat een heel duidelijk beeld, een sterke toren. Die trof je aan op verschillende plaatsen. Bijvoorbeeld midden in een stad stond een sterke toren. Wanneer dan een vijand een stad overrompelde, dan konden de mensen vluchten in die sterke toren. En dan waren ze in die sterke toren veilig. En zo'n stad zorgde er dan ook voor dat er in zo'n sterke toren voldoende proviant was om dan een paar dagen daar te kunnen leven met een groot gezelschap in die sterke toren. Of je trof zo'n sterke toren aan op een stadsmuur van waaruit de vijand die op een afstand aankwam goed te signaleren was. Of een sterke toren gebouwd bij een schaapskooi waar de schapen onder de hoede van de herder waren en dat de herder in die toren gingen zitten om ook vanaf een afstand de wilde dieren te kunnen signaleren of de dieven te kunnen signaleren om zijn kudde te bewaken. Een duidelijk beeld, niet waar? Jezus is een sterke toren. En de rechtvaardigen zullen daarheen lopen en in een hoog vertrek gesteld worden. Jezus is die sterke toren, bij wie een arm en een verloren zondaar veilig is tegen de bedreigingen die op een arm en een verloren zondaar afkomen. Dat zit hem in die toren. Die toren die heeft die eigenschappen om veiligheid te bieden, om zekerheid te bieden. Jezus is die sterke toren, geliefde. In hem liggen al die eigenschappen om je veilig te weten. Die eigenschappen ga ik nu niet uitwerken, dat komt de komende zondagen wel. Maar die eigenschappen die liggen natuurlijk in zijn naturen. Dat die mens een waarachtig God is. Die eigenschappen liggen natuurlijk in zijn ambten. Profeet, priester en koning. Die eigenschappen die liggen in zijn verdiensten. Die eigenschappen liggen in zijn staten. In de staat van zijn vernedering en in de staat van zijn verhoging. Een sterke toren die gebouwd wordt door de bediening van het evangelie. Gods knechten zijn geroepen om hem voor te stellen als een sterke toren. Die hoog opgeheven is en goed zichtbaar moet zijn, zodat arme zondaren het kunnen zeggen door de verlichtende werking van de Heilige Geest. Daar is die toren en daar zal ik veilig zijn. De rechtvaardigen zullen daarheen lopen en in een hoog vertrek gesteld worden. Die sterke toren die mag niet verdoezeld worden, gemeente. En u voelt wel aan dat een mens daar gebruik van gaat maken wanneer hij daadwerkelijk die gevaren gevoelt voor zijn arme verloren ziel. Als hij nog dood is in zonde en misdaden, gemeente, voelt hij die gevaren ten eenenmale niet. Dan is de zonde voor hem, ja, een vermaak. Dan is dat een zoete beet op zijn tong. Dan ziet hij er echt niet zoveel ergs in. Ja, hij weet wel, als hij het doet, dan weet hij wel, dat is zonde. Maar hij gaat eraan voorbij. Hij lijdt er niet onder, hij gaat er niet gebukt onder. Maar door het ontdekkende werk van de Heilige Geest gaat dat totaal veranderen. Dan wordt de zonde in plaats van een vermaakje ziekte. Een ziekte waar een mens onder gebukt gaat. En waar hij ook onder lijdt. En wat hij gevoelt, dan gaat hij iets verstaan van Psalm 38, waar de zonde immers vergeleken wordt bij melaatsheid. Nee, gemeente, zonder de verlichtende werking van de Heilige Geest zie je de duivel niet als je zielenvijand. Want dan is de duivel een slapende duivel voor je. Echt waar, en dan is de duivel een duivel die een masker heeft, die heel vriendelijk je tegemoet treedt. En die probeert je op gladde plaatsen te krijgen zonder dat je er erg in hebt. Nee, dan is hij niet echt een vijand voor je, maar een vriend. Al zul je dat zo niet zeggen, maar het is wel zo. Omdat hij dikwijls in de gedaante van een mens tot je komt, een vriendelijk mens. Op allerlei manieren, dat kan een collega zijn, dat kan iemand zijn met wie je meegenomen wordt om ook eens een keer te gaan kijken, om ook eens een keer mee te gaan doen, om ook eens een keer mee te gaan, om je op gladde plaatsen te brengen, geliefde. Maar als de Heilige Geest je ogen opent, dan wordt de duivel je zielenvijand. En dan gaat de Heer onderscheidingsvermogen geven. Al meer en meer, als je daar ook om vraagt. Heer, geef mij dat onderscheidingsvermogen, zodat ik zijn listen mag onderscheiden. En dan ga je zien dat hij je zielenvijand is, die gemunt is op je ondergang. Je ondergang. Ja, gemeente, daarom is dat zo nodig, om dat te zien. Dan is de wereld niet daadwerkelijk met je vriend. Echt niet. Alles wat de wereld je biedt, dat wordt je vijand. Dat wordt echt een gevaar. En daarom is het echt waar, als aanvankelijk je ogen geopend worden voor dat gevaar, jonge mensen, dan ga je echt je leven verbeteren. Dat is misschien wel in je blindheid een eerste poging om van die wereld af te komen. Maar het is wel de reactie in je ziel, wanneer de Heer je blinde zielsogen gaat openen, hoor. En dan kan een ander je misschien wel versleten voor wetties. En vroeger deed je ook niet zo. Maar ik weet dat uit mijn eigen leven, jonge mensen, dat dat echt zo is, hoor. Want je wilt er niks meer mee te maken hebben. En je hoopt nog wel eens dat je zulke mensen weer eens tegenkomt. Mensen die aan het opruimen zijn. Omdat zij zeggen, het is niet langer meer mijn vriend. Maar het is langer mijn bedreiging geworden. Gebeurt dat ook, gemeente? Ga er nu aan beginnen. Nu. Voordat het te laat is. Het bevel van bekering en geloof komt tot de zondaren om deel te krijgen aan die sterke toren. Dat is de weg waarin de Heer zondaren leidt om deel te krijgen aan deze sterke toren. Zodat je blinde zielsogen ervoor geopend worden. En dat je opgejaagd wordt door deze dodelijke zielenvijanden. En dat je op de vlucht slaat, gemeente. En dat je leert verstaan, de naam des Heer is een sterke toren. En dan gaat het vooral om de zaak die in die naam verborgen ligt. Namelijk de Heere redt. De Heere redt. Arme zondaar in ons midden. Toef niet langer. De Heere redt. Je kunt jezelf niet redden, je kunt jezelf niet uit dat moeras trekken. Alleen in de naam des Heeren ligt de redding. In de naam des Heeren ligt behoud, geliefde gemeent. O, dan gevoel je ook, ik moet gered worden van deze boze machten. De zonde, de duivel, de dood. Psalm 116 gaat daadwerkelijk leven. Ik riep de naam des Heeren aan. O Heere, bevrijd mijn ziel. Ken je daar iets van? Zijn hier ook van zulke mensen die zo over de aarde gaan. Die niet weten waar ze naartoe moeten. Omdat zij blind zijn in hemelse wegen. Dat moet immers aan je geopenbaard worden. Die sterke toren. Hoe helder ook hij gepredikt. Maar we zijn er blind voor, gemeente. Een mens die zoekt het elders. Vandaar ook die waarschuwing in vraag en antwoord 30. Dat moet afgesneden worden. Zijn die ook werkelijk aan de goede kant, die nog steeds hun zaligheid elders zoeken? Nee, zij maar, zij verloochenen met de daad de zaligmaker. Die enige naam die onder de hemel is gegeven, door de welke wij moeten zalig worden, gemeente. Die naam die moet voor je opengaan. Zit hem dat in de naam Jezus? Uiteraard. Maar ook weer niet. Ik hoop dat u goed begrijpt wat ik bedoel. Niet een theoretische redenering van de naam Jezus, maar de zaak. De zaak die in die naam verklaard ligt. De Heere redt. Dat dat zo als het ware in je ziel wordt gegraveerd. Dat je gevoelt dat dat waar is. Dat dat waarachtig is. Dat je daar niet meer van los kunt komen. Dat je daar enige ruimte in ziet. Dat er een reobot in je leven komt. Dat je zegt, ja, de Heere, die redt. De Heere, dat is de sterke toren waar ik naartoe moet vluchten. Dat is de sterke toren voor, ja, voor wie eigenlijk? Ja, dat staat in onze tekst. Er staat, de rechtvaardigen zullen daarheen lopen en in een hoge getrek gesteld worden. Waarom plaatst hij nou spreuken achter een beperking? Wat jammer toch? Waarom rechtvaardigen? Dan ben ik niet dominee. Dan kan ik er niet bij. Het heeft duidelijk een adres toch in de tekst. Hoe voelt u dat? Beleef je dat? Heb je dat ook beleefd? Dat je zegt, ja, dat is zo. Ik ben dat onwaardig. Nee, dat kan eigenlijk niet voor mij. Dat vanwege mijn ongerechtigheid. Kan een ander wel duizend keer zeggen dat het voor de grootste der zondaren is. Maar dat je als aan de grond genageld bent en dat je door deze voorwaarden eigenlijk tegen een muur aanloopt. Dat je zegt, dat ben ik niet. Vanwaar die beperking? Onze kanttekeningen die zeggen daar het volgende bij. Zij zeggen namelijk, om de verachters van de naam des Heeren buiten te sluiten. Hoor je het? En wat is dat? Dat is het ongeloof. Wat een ontzaggelijke zonde, geliefde. Dat zijn de verachters van de naam des Heeren. Dat zijn de mensen die hebben hem niet nodig. En die kunnen buiten hem hun eigen boontjes wel doppen. Met wat vrome godsdienst. Voel je? Vandaar die beperking. Het is eigenlijk geen beperking. Als je goed luistert naar onze kanttekening, die zijn naam veracht, vraag je die naam. Of is er in je ziel het toch een moment gekomen dat die naam des Heeren geopenbaard werd. En dat dat de ruimte werd voor je arm en verloren zondaarshart. Wat is een rechtvaardige eigenlijk in de Bijbel? Nou, dat kun je op drie manieren verklaren. De eerste manier, en dat is iemand die gerechtvaardigd wordt door toerekening. Wij weten wat dat is. Dat is als de gerechtigheid van Christus een arm en een verloren zondaar wordt toegerekend. Hij heeft zelf helemaal niks. Hij is absoluut geen rechtvaardige, maar in Christus, in de toerekening is hij het. De tweede manier is in de toe-eigening. Namelijk door het geloof. Zodra een ziel door genade het ware geloof oefent, eigent zij dit toe. Hoe zwak, hoe ongeoefend ook. Maar in de toevluchtneming roept zij uit dat in de naam des Heren alleen redding ligt voor zijn arme verloren zondaars ziel. En de derde manier is in de uitwerking. Een rechtvaardige, dat is ook iemand die oprecht van hart en wandel is. Zoals gezegd wordt van Zacharias en Elisabeth en van Job. Dat zij beide rechtvaardig waren voor God en de mens, wandelende in al de rechten des Heeren. Kijk, voor die mens. En wat doen die mensen? Staat duidelijk in onze tekst. Die lopen. Lopen! Lopen! Waarom loop je zo snel? Vanwege het gevaar. En waar naartoe dan? Naar die toren. Naar die sterke toren om daar gesteld te worden in een hoog vertrek. En waarom in een hoog vertrek dan? Nou, dat niemand erbij kan. Zoals de dichter van Psalm 32 dat beleeft. Als hij, nadat hij ontdekt is, al zijn zonden en ongerechtigheden gaat bekennen. En dat gij toen in een hoog vertrek werd gesteld. In het hoog vertrek namelijk van de naam des Heren. Waarin de vergeving van zonden aanwezig is als een schat. Als het proviant voor de ziel. Om daarvan te leven. Dat is het wat ze van je bedoelt. Ik zal mij doen overblijven. Een ellendig en een arm volk. En die zullen op de naam des Heren betrouwen. De toevlucht nemen. Tot die naam des Heren. Ze lopen er naartoe. Om daar in een hoog vertrek gesteld te worden. De dichter van Psalm 32 zegt het. Hij zegt het. Dat hij dan op een rotssteen geplaatst wordt. En dat de aanvechters daar niet meer bij kunnen komen. Een zee van ramp mocht met haar golven slaan. Hoe hoog zij gaat, zij raakt hem zelfs niet aan. Wat de Satan ook probeert en wat de inwonende zonden ook proberen. Wat de wereld ook tracht te doen om die ziel weer terug te krijgen. Maar als dat in de beoefening is, dat lopen, tot die sterke toren. Dan gevoelen ze daar iets van. Wat dat is, om bij de Heere echt veilig te zijn. Dat ligt nou in die naam des Heeren verklaard geweest. En dan zal ik trachten om die naam des Heeren uit te stappen. Als toepassing op de catechismusverklaring. Die naam des Heeren uit te stallen voor allereerst voor bekommerde zondaren in ons midden. Die in de duisternis wandelen en geen licht hebben. O, ik weet wel dat de Heilige Geest erin mee moet komen. Maar dat het adventslicht eens zal openbreken voor u. Zoals dat bijvoorbeeld staat over deze naam in Jesaja 25 vers 9. Er staat, en men zal ten dien dagen zeggen. Zie, deze is onze God. En wij hebben hem verwacht. En hij zal ons zalig maken. Deze is de Heer. En wij hebben hem verwacht. En wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. Voor dat arme adventsvolk. Dat ligt daar in die tekst zo heerlijk verklaard. Die naam Jezus. Voor Maria. Die in verwachting raakte van Jezus. Dat ze blijdschap had in die naam. En dat zij het ook zegt, mijn geest verheugt zich in God. En nou komt het, mijn zaligmaker. Dat is die naam, geliefde. En zoals bij de herders in het veld. Arme verloren zondaar, die een hemels bezoek kregen. En die het bij God vandaan te horen kregen. Want zie, ik verkondig een grote blijdschap. Namelijk dat u heden geboren is. En dan komt die naam. De zaligmaker. De soter. Jezus. En dan zie je het gebeuren. De rechtvaardigen. Ze lopen naar die sterke toren. Die geboren is. In de stal van Bethlehem. En zoals Simeon. Die verwachting koesterde. En toen mocht hij het zien. En door het geloof omhelzen. En beleiden. Mijn ogen hebben. En dan komt die naam. Uw Jezus gezien. Geschonken. Van de Vader. En ik denk aan die dominee. Dominee Johannes de Doper. En hij zegt het in zijn preek. En alle vlees zal de zaligheid Gods zien. De sterke toren zal hen gepredikt worden. En als u er nog voor staat en u bent een blinde. Och, dan reik ik u de geschiedenis aan van die blinde Bartimeus. Zo dikwijls aangehaald hier in de bediening van het woord. Maar zo'n treffende betekenis van een arme zondaar. Die de naam des Heren op zijn lippen gaat nemen. En gaat roepen tegen alle bestrijdingen in. Jezus. Gij zoon van David, ontfermt u mijner. Daar heb je die naam des Heren. En denk eens aan Zacchaeus. Wat zegt de Heer Jezus? Als hij terugblikt op wat bij Zacchaeus gebeurd is. Oh, deze huizen is zaligheid geschied. Daar heb je die naam Jezus. Omdat het een volkomen zaligmaker is, heeft hij hem van de banden van geldgierigheid verlost. Dat hebben ze gezegd hoor in Jericho. Er mag wel een groot wonder gebeuren om deze gierigaard tot bekering te brengen. En wat denk je van Maria Magdalena? Wat had ze Jezus lief gekregen? Waarom? Ze was van 7 duivelen bevrijd. Maar kan een mens toch verstrikt zitten, bijvoorbeeld in een verslaving? Seksuele verslaving. Drankverslaving, zondeverslaving, als 7 duivelen, aan alle kanten een ketting, net als Maria Magdalena, maar dan die naam Jezus. En dan het bruidspaar, en Jezus was ook genoemd. Ja, Jezus. Jezus is niet alleen maar een verlosser van zonde en schuld. Maar Jezus is een heiland. Ook voor gewone huiselijke noden. Kijk, daar gaat Maria. De wijn is op. Is misschien de wijn op bij u? Dat je zegt, ik zie het niet meer zitten, dominee. Ik zie het niet meer zitten. Ik zie nergens geen vreugde meer in. Nergens. Dat kan hij. Het drukt me allemaal zo te neer. Heb u Jezus uitgenodigd? O zeker, hij zegt, wat heb ik met u te doen? We hebben het niet verdiend, hè. Maar mijn uren is nog niet gekomen. Geeft verwachting, geeft werkzaamheden. Dat komt dus wel. En dan zie je geloofsoefening ontstaan. Doe wat hij u zegt, zegt Maria. Wat denk je van die vrouw die bekend stond als een hoer en notabene het huis van een fariseer binnensmokkelde om aan de voeten van die gezegende Jezus te gaan liggen met al haar zonden en ongerechtigheden? Wenende van de liefde maakte ze de voeten van Jezus nat en droogde ze zijn voeten af met haar haren. Zou je er niet naast willen zitten, kind des Heren, in ons midden? Is die naam je wel eens zo dierbaar geworden? En let dan eens op dat hij die naam Jezus voortdurend blijft dragen. Dat hij die naam droeg toen hij vroeg vanuit zijn vrijwillig middelaarshart: wien zoekt gij? Toen de soldaten naar hem toe kwamen om hem gevangen te nemen. Jezus van Nazareth, indien gij dan mij zoekt, want dat ben ik. Ik ben Jezus en ik laat mij binden om mijn volk te ontbinden. En zie hem daar staan bij Pilatus. En wat zegt Pilatus dan? Zal ik Jezus of Barabbas loslaten? Daar staat hij in al zijn schande. Voor onze zonde. Om niet losgelaten te worden, maar veroordeeld te worden. Als een des doodschuldige. Laat Barabbas los. En dan zegt Pilatus ook nog, wat zal ik met Jezus doen die toegenaamd wordt de Christus, de Messias. Pilatus, onbedoeld, geeft een schitterende belijdenis van de naam Jezus als de gezalfde des Heeren. Kruist hem, weg met hem. Is dat de taal van dat boze, goddeloze, ongelovige hart dat je zegt, oh, wat ben ik toch een vijand van die naam? Ben je er wel eens aan ontdekt, geweend? Want die naam die snijdt alles van een mens af, hoor. Die naam Jezus. Met die naam hangt hij aan het kruis. Jezus, de koning der Joden. Om zo als Jezus de losprijs te betalen. Wat zegt de engel tegen de vrouwen? De opstanding heeft plaatsgevonden. Ik weet dat gij zoekt. Jezus. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Met die naam is hij opgestaan, gemeente. Om een middelaar van toepassing te zijn. En net na de hemelvaart, als de discipelen omhoog kijken, dan zeggen de engelen, deze Jezus, die gij hebt zien opvaren naar de hemel, zal al zo wederkomen. Hij draagt die naam dus nog steeds, gemeente. Nee, er is geen andere naam onder de hemel gegeven door de welke wij moeten zalig worden. Weet je wat je daarover nodig hebt? Geloof. Geloof alleen. Dat waarachtige geloof dat nou in die sterke toren werkelijk uw zaligheid ligt. En dat Gods kinderen hem gaan navolgen, juist onder die naam, onder die vlag, onder die banier. Zoals Simeon van Cyrene achter Jezus aan moest gaan. Om de smaadheid van Jezus ook te dragen. Maar ook om uit Jezus bediend te worden. Om de honing uit zijn naam te mogen proeven en te mogen smaken. En versterkt te worden met kracht in je ziel. En als dan de weldaden uit die naam toegepast worden, gemeente, dan kan het niet anders, dan gaat het ruisen in je ziel. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spa. Men volgt hem. Met zangen na, met amen, amen na. Amen. Eindigen met gebed. De Heere God in de hemel, we willen uw naam ootmoedig danken. Nee, we kunnen niet danken, Heere. Maar dat ligt nou ook in die naam. Gij zijt ook die dankende hoge priester. Heere, alles ligt nou in die naam. Geef, Heere, dat we alles buiten die naam zullen verliezen. En dat we alles in die naam mogen vinden. Uw naam ter eer. En onze ziel tot zaligheid. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 33, vers 11. graag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zijn met u allen. Amen.
met een apparaatje van